De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending deel 3 van de serie Ons soort boeddhisme. En een gesprek met Laura Maaskant over haar boek Leef. Maar we beginnen met de shakuhachi. Deze Japanse fluit geniet ook in ons land inmiddels enige bekendheid. Vooral in zen-boeddhistische kringen. Het bespelen van het evenoude Japanse instrument wordt daar gezien als een vorm van meditatie. Zo begon het ook voor Annelies Nederbracht, maar inmiddels treedt ze ook op in het openbaar. Daar gingen vele jaren van studie en oefening aan vooraf. En bovendien moest ze haar kostbare instrumenten zelfs een beetje onder handen nemen. Aan Peter Meijvers doet ze enkele van de geheimen van de shakuhachi uit de doeken.
Wat ik nu doe is zoeken naar de juiste toon. Omdat ik heb al eigenlijk een paar dagen niet meer gespeeld. Dus het is een start met de fluit.
Zijn het ook Japanse tekens die ik zie? Je moet beginnen met de laatste kolom, dus helemaal aan de rechterkant.
Ja.
Van boven naar beneden.
Ja, dat is correct.
En je moet dan ook nog Japans hebben geleerd, want...
Nee, heel simpel. Ik kan geen Japans spreken of Japans schrift lezen. Maar ik kan wel het notenschrift lezen. En het notenschrift... is heel eenvoudig. Je hebt op de shakuhachi 5 gaten, simplistisch gezegd, 5 symbolen, Japanse symbolen. En als je een noot wil verlagen, of nog meer wil verlagen, dan gaat er naast dat symbool een tekentje staan wat aangeeft hoeveel je moet verlagen. Dus je behoudt de hoofdsymbolen en de kleine tekentjes die ernaast staan, dat is eigenlijk een fluitje van een cent. De moeilijkheid is met de Japanse stukken, dat als er één noot staat met een opmaatje, dan weten alle Japanners dat niet alleen maar dat ene nootje is met die opmaat en de hoofdnoot, maar dat het een bepaalde franje is die je moet spelen, die ik niet ken. Want dat zie ik niet staan in het notenschrift. Nou, dat leren de Japanners mij dus dat ik dat zo moest spelen. Dat is dus de moeilijkheid. En dat maakt dat je muziek dus met allerlei kleine... tierlantijntjes erin heel anders klinkt dan het sec op papier staat.
Nou, hebben wij het over de Japanse fluit. En terwijl wij over de Japanse fluit spreken, denk je van, waar is die Japanse fluit? Want ik wil hem nu ook wel eens horen.
Ik heb er daar 2, 4, 6 liggen. En hier 2 kunststoffluiten waar ik op begonnen ben. Ja, ik wil wel uit de school klappen over mijn problemen met die fluit. Ik ben begonnen op de kunststoffluit, een prima fluit. De shakuhachi-yu. En op een gegeven moment werd mij gezegd... je moet nou maar eens naar een bamboefluit. Daar ben ik mee begonnen. Dat is dus de eerste vooraan, die bruine die je daar ziet liggen. Het is een bamboefluit, die is niet al te duur. Ik heb hem gekocht via een workshop hier in Nederland van een Japanner dus weer. Die hem mee had genomen van een leerling van hem die deze fluit gebouwd heeft. Maar ik vond dat ik er niet op kon spelen. Dus iedere keer pakte ik mijn kunststoffluit weer, want daar ging het goed op. En zo heb ik een jaar lopen tobben. En toen dacht ik, zoals iedereen denkt, het ligt aan de fluit en het ligt nooit aan jou. Wat niet waar is. Toen kocht ik een tweede fluit. Ook van bamboe. En die was een tikkeltje duurder. Het is de eerste fluit die van bamboe die ik kocht, die zat om en nabij de 400-500 euro. En de tweede fluit die ik kocht, was van een hele goede bouwer. Kost ook 1500 euro om en nabij. En ik kon hier ook niet op spelen. Althans, ik krijg er goed geluid uit, maar je bent dus aan het blazen en je moet noten vormen en je moet verlagingen en verhogingen aanbrengen en je moet de sound toenemend crescendo en diminuendo. En het leek alsof ik dat dus inderdaad nog steeds niet kon. Tot iemand mij zei, je moet ook niet meer met die shakuhachi yu aan de gang. Die doe je gewoon in de kast. Je bergt je fluiten op in je kast. Je doet 1 bamboefluit en dan ga je een jaar lang mee aan de gang en dan kijk je of je al die die verfijndheden uit je fluit kan halen. Want per bamboefluit is dat verschillend. Dus ik zat aan mijn derde shakuhachi. Ik heb met deze fluit die ik hier heb, die van 1500 euro... heb ik zoveel moeite gehad, omdat ik pas in de loop van de tijd achterkwam... dat ik de fluit, als ik hem aan mijn mond heb, een fractie naar rechts moet draaien... om de effecten beter te krijgen. En ik moet hem een fractie, dat mag niet, maar een fractie naar beneden duwen... als ik hem op mijn lippen heb staan... om dan precies te raken op de plek waar ik hoor dat hij dan raakt. Als ik in de shakuhachi blaas... en ik verander de hoek waarin ik blaas... dan verandert de toon van hoogte. Dus als ik in de shakuhachi blaas... en ik knik met mijn hoofd naar beneden... dan zakt de toon. Ik zal het laten horen. Ja, ik ga dus naar beneden met mijn hoofd en dan zakt de toon. Je kunt zo ver zakken dat je uitkomt op de onderliggende noot. De toonhoogte van de onderliggende noot. Maar het geluid wordt wel zachter. Ik wil dat wel proberen, dat je zo laag uit kan komen. Dat is de kwaliteit van je spelen. Dat die toon die zo laag klinkt, exact dezelfde hoogte moet zijn als de onderliggende toon. Ik zal dat proberen. Ik zal ondertussen praten. Ik speel een lage toon, de E eerst. En nou de S. En dan ga ik met de S naar beneden. Zo ver naar beneden dat ik uitkom op een D.
De laatste D, daar blaas je normaal.
Ja.
En de overgang naar de D toe, daar verplaatste je hoofd.
Ja, dat klopt.
En het gaat er dus ook om dat je je vingers op een bepaalde manier het gat bedekt.
Je moet het wel op een bepaalde manier doen, maar dat hangt van je fluit af. De S spelen op de shakuhachi doe je door het onderste gat drie kwart te sluiten... plus je hoofd een beetje te neigen naar beneden. En die S, die kun je nog meer verlagen. Zo ver verlagen dat die als een D klinkt. En dat verlagen, dat lukte mij niet. En ik heb alle mogelijke moeite gedaan om het eruit te krijgen. En dat lukte niet, totdat Kaki Kazai mij vertelde... dat de fluit er debet aan kan zijn. En het enige wat ik hoefde te doen, is het onderste gat... aan de onderzijde enigszins recht naar beneden toe uit te veilen.
Want dat had hij ook gedaan bij zijn fluit?
Hij had het gedaan wel tot een halve centimeter ver. Het was geen gezicht, want je krijgt een heel raar gat. Maar het functioneerde bij hem. Dus ik ben begonnen met twee schaven op het gat. En toen nog eens een keer twee schaven. En ik durfde steeds meer. En dan blazen en fluiten en horen. Een metertje erbij, kom ik wel lager, kom ik niet lager. Nog een keer veilen. En op een gegeven moment had ik een... ik schat een millimeter uitgeveild en toen had ik hem.
En het is die fluit van 1500 euro.
Ja, ja. En als je toch denken dat hij het goed moest doen. Ja.
Dat ook.
Ja.
Maar je zou ook denken van als je het eruit hebt geveild en het is mis, dan krijg je het er niet weer in.
Ja, dat kan. Ik heb dus gelukkig die shakuhachi workshop making gedaan... En daar demonstreerden ze hoe je, als je een verkeerd gat hebt geborgd... hoe je dat weer kan opvullen en dan opnieuw kan boren. Ik heb daarvan een stukje bamboe meegenomen... waar ik het schraapsel van af kan schrapen. En dat kan ik weer met snel superlijm kan ik dat mengen... en dan gauw op mijn teveel geveilde hoeveelheid aanbrengen. En dan is het weer in orde.
Dat was shakuhachi-speler Annelies Nederbracht in gesprek met Peter Meiwes. Meer informatie vindt u op onze website en dat is natuurlijk bosrtv.nl. Paul van der Velde is hoogleraar boeddhisme en hindoeïsme aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de serie Ons soort boeddhisme bespreekt hij kenmerken van het westers boeddhisme voor zover die verschillen van de oosterse of oorspronkelijke versies. Als je al van oorspronkelijk kunt spreken natuurlijk. In deze derde aflevering gaat het over het lichaam van de Boeddha en hoe die uitgroeide tot een leeftijdloze en seksloze figuur.
Ja, inderdaad, dat is waar. De Boeddha is in de loop van de geschiedenis steeds sekslozer geworden. En ook steeds kleiner, tot we zelfs de knuffelboeddha's hier hebben. He, Boeddha als een knuffeldier. Als je het vergelijkt met de eerste voorstellingen. Nou, een gigantische macho, een held met de stem van een leeuw, 40 tanden. Stem van een karawika-eend, een stem zonder echo, et cetera. De geslachtsdelen van een olifant, de gang van een leeuw. Een enorme macho, dus allerlei karakteristieken die hij deelt met de zogeheten Chakravarti, de universele vorst. En die universele vorst heeft 32 lichaamskenmerken, waarvan dus die geslachtsdelen van een olifant er één is. Er is een verhaal dat de Boeddha om een aantal jains te bekeren zijn penis 7 keer om de wereldberg Meru heen legt. Nou, dan ben je een man van formaat. Hè? Daar kun je mee voor de dag komen. Dat is overtuigend.
Dus wat is er met die man gebeurd?
Ja, die man is steeds liever en steeds schattiger geworden. En
hij is gecastreerd.
Nou ja, het is in ieder geval goed ingepakt, laten we het zo zeggen. Ja. Ik bedoel. Maar het is wel waar dat hij in de loop van de geschiedenis, althans zeker in het Westen, maar die tendentie in Azië ook al, dat hij steeds androgyner lijkt te worden. Of voorbij aan gender, hè, voorbij aan geslacht. Nou ja, dat zijn ontwikkelingen. Hij wordt natuurlijk een soort supermens, een superieure persoon. En in zijn afbeeldingen wordt hij inderdaad steeds geslachtslozer. Maar er zijn ook ontwikkelingen waarbij wat Kuan Yin ontstaat. Hè. Kuan Yin komt voort uit Avalokiteshvara, een bodhisattva die een lotus bij zich heeft, die dan weer voortkomt uit de hindoe god Brahma, eigenlijk, of de Indiaanse god Brahma, om het precies te zeggen. En Avalokiteshvara lijkt steeds geslachtslozer te worden. Uiteindelijk wordt hij Kuan Yin. En Kuan Yin wordt in de voorstellingen nooit helemaal vrouw, maar in de verhalen wel, daar wordt ze wel een vrouw in. Maar in de voorstellingen, ze wordt nooit een vrouw met grote borsten, primaire geslachtskenmerken, draagt ze nooit. Ze heeft vaak 2 kinderen bij zich, Dragon Boy en Jade Girl, maar het zijn niet haar eigen kinderen. Dus ze wordt nooit ook een moeder. Wordt wel een moederfiguur, maar ze heeft nooit zelf kinderen. Daar speelt haar tijdloosheid ook een rol bij. Voor zwangerschappen is niet helemaal tijd. Dan heb je 9 maanden of 10 maanden nodig, et cetera. Boeddha's worden na 10 maanden geboren. Dus dat heb je dan nodig en dat ontbreekt. Dus er is iets aan de hand met het geslacht van de Boeddha. Je ziet ook dat de Boeddha's er steeds meer als kinderen gaan uitzien. Zeker de Boeddha's die hier in de tuincentra staan, hebben vaak een enorm hoofd. De verhouding is niet meer die van een volwassen persoon. Wat die in het verleden in India dus heel duidelijk gewoon wel is. De universele grote held, de superman. Hè? Hij wordt ook de Mahapurusha genoemd, de grote man. Maha is groot, Purusha is man, de grote man. Maar goed, hij wordt hier steeds meer een geperfectioneerd mens. Dus de menselijkheid wordt benadrukt, maar het gaat zelfs voorbij aan menselijkheid. Hij wordt bovenmenselijk of niet meer menselijk. Als je de verhouding ook zou gaan nameten, hij ziet er als een mens uit. Maar als je het zou gaan nameten, lijkt hij niets meer op een mens. Dat zien we dus gebeuren. Het is een ontwikkeling die past in de geschiedenis. Wij zien de Boeddha heel sterk als een mens. In Azië is het vaak de bovenmenselijkheid. Hier moet hij heel erg een mens zijn. Maar wel een geperfectioneerd mens. Dat blijkt voorbij te zijn aan gender. Dus heeft hij al die problemen die gender met zich meebrengt, blijkbaar ook niet. Er kan nog van alles misgaan met genderkwesties. Maar als ik bij lezing als de menselijkheid van de Boeddha te veel benadruk, bijvoorbeeld dat hij hoofdpijn had, dat hij rugpijn had, dingen die wel bekend zijn uit oude biografieën.
Dat hij een echt lichaam had.
Dat hij een echt lichaam had, dan vinden mensen dat niet leuk om te horen. Dat is desillusionerend. Een desillusie als blijkt dat de Boeddha ook gewoon pijn had. Hè, en hoofdpijn ook nukkig kon zijn. Als je de laatste teksten over zijn leven bekijkt, dan denk je, nou, helemaal aardig ben je lang niet altijd. Het wordt te menselijk dan. Zij mag wel mens zijn. Hij moet geen god zijn. Dat geldt hier in het Westen heel sterk. In Azië komt het wel heel dicht in de buurt daarvan, hoor. Hier mag hij geen god zijn. Maar te menselijk mag hij ook niet zijn. En dan krijg je een soort geperfectioneerd mens. En in onze visie is dat blijkbaar voorbij aan geslacht. Dat is apart. Zegt ook iets over ons, hè, hoe wij naar de wereld kijken.
Omdat het voorbij is aan pijn en aan moeilijkheden, moet het dus ook voorbij aan geslacht, blijkbaar.
Ja, blijkbaar moet dat. Het lijkt ook voorbij aan bepaalde genoegens, zou je denken. Ja, maar goed, gendergenoegens, die er toch ook zijn. Maar blijkbaar geldt dat als zodanig. Het zegt ook echt iets over hoe wij naar de wereld kijken.
hoorde Paul van der Velde in volgende week het laatste deel van de serie Ons Soort Boeddhisme over de vermeende geweldloosheid van Boeddha en de boeddhisten. De serie wordt gemaakt door Agnes Sommer. Laura Maaskant is 20 jaar. 5 jaar geleden werd bij haar een uitzonderlijke vorm van kanker gevonden die de levensverwachting aanzienlijk bekort. Ze onderging zware behandelingen waarna de scans er hoopvol uitzagen. Intussen maakte ze haar VWO af en ging zelfstandig in Amsterdam wonen om kunstgeschiedenis te studeren. Maar na 3,5 jaar kwam de kanker terug en inmiddels leeft ze in de wetenschap dat ze niet meer beter zal worden. Ze schreef er een openhartig boek over, Leef. Maar hoe ga je om met de eindigheid als je nog jong en vol levenslust bent? En wat doe je met tijd als er geen toekomst is? U hoort Laura Maaskant in gesprek met Sarah Marijnissen.
Welkom, Laura.
Dank je wel.
We pakken een moment. 18 april was het, geloof ik, hè?
18 april 2013.
2013.
Ja. Mijn telefoon gaat en het is mijn moeder. Het is 6:30 s'avonds. En ik heb net een vroege maaltijd gehad, omdat ik die avond had ingeruimd voor mijn studie kunstgeschiedenis. En mijn moeder belde dat zowel mijn vader als mijn moeder beneden stonden. En het was in mijn studentenhuis en ze kwamen nooit samen. En zij kwamen nooit, als ze niet zich hadden aangemeld van tevoren. En ik had die week daarvoor een scan gehad bij de oncoloog in Groningen. En toen wist ik al van die heeft gebeld en ik wist dat ik uitzaaiingen zou hebben. Dus ik ben naar de spiegel gerend in mijn kamer en heb toen mijn toen al betraande gezicht gezien. Omdat ik wist wat er komen zou. En ik ben naar beneden gegaan en daar mijn ouders in de armen gesloten onderaan de lift. Ja.
En toen?
Toen zijn we naar boven gegaan. Na de eerste emotie hebben we veel met elkaar gedeeld over de komende tijd. We wisten nog niet wat er komen zou, maar er was meteen ook veel rust, ondanks het verdriet. Er was ook een uiting van dankbaarheid van de periode die was geweest. Omdat ik daarvoor in Amsterdam helemaal vrij had kunnen staan en een echt heel fijn studentenleven had kunnen leiden, kwam die dankbaarheid heel erg naar boven.
En over die 8 maanden, zeg maar.
Over die tijd, inderdaad. Ja. En dat ik wist, het zou anders worden de komende tijd. Hoe, dat wisten we nog niet. Maar het zou anders worden. En ik sprak tegen mijn ouders ook uit van, dit is zo'n hoogtepunt. Weet dat ik zo gelukkig ben en ben geweest. En wat er ook komen gaat, daar kan ik op terugvallen. Die basis die ik nu in mezelf heb. Dat is iets wat zo rotsvast is.
Ja, want je hebt een hele innige band, hè, met je ouders en met je 3 broers.
Ja, we zijn echt een familie. Ja,
ja. En het is heel fijn om te lezen dat je door hen ook gedragen wordt, zal ik maar zeggen, in de beslissingen die je neemt.
Ja, het mooie vind ik van familie zeker en ook van mijn familie is dat het zo onvoorwaardelijk is. Mm-hmm. Dus wat je ook doet, wat je ook gaat kiezen of hebt gekozen, ze houden altijd van je. Er is gewoon onvoorwaardelijke liefde. Ja.
Ja. Ja, die liefde is groot en die verbondenheid. Maar ik werd geraakt in jouw boek Leef. Ja. Door de scène waarbij jullie door de gang lopen in het ziekenhuis op weg naar het gesprek met de oncoloog.
Ja.
Waarin jij moet gaan vertellen of je wel of niet een levensverlengende behandelingen wilt.
Ja.
En jouw moeder heeft jouw hand vast. En je maakt hem heel zachtjes los uit haar hand.
Ja.
Je gaat voorop lopen en je ouders lopen achter je.
Ja.
En dat vond ik ook een moment van wat duidelijk maakte dat jij de beslissingen uiteindelijk over de loop van jouw leven zelf neemt. Dat had ook iets eenzaams. Of hoe voel jij dat?
Ja, het was een heel sterk oergevoel dat ik die keuze alleen moest maken. En omdat ik zo'n sterk gevoel had daarover, was het nooit eenzaam. Juist ook omdat ik wist dat mijn ouders er wel voor mij waren. Maar ook omdat ik in mezelf niet eenzaam ben. Omdat dat heel een rijke plek is waar ik naar terug kan gaan. En waar ik in mezelf kan kijken wat het beste voor mij is. Dus het was een heel ja, een fijn idee dat ik dat zelf kon doen. Ja. Mm-hmm.
En jij zegt dat je kiest voor de dood, juist omdat je zoveel van het leven houdt.
Ja.
Dat klinkt als een tegenstelling, hè?
Ja, zo heb ik hem. Het is inderdaad een paradox misschien. Ik heb gekozen voor de kwaliteit van leven, dus voor het niet kiezen van levensverlengende behandelingen, omdat dat mijn kwaliteit, mijn lichamelijke kwaliteit, heel erg zou gaan belemmeren. En door de liefde van het leven, dus door alle momenten die ik zo voel dat ik leef en dat niet alleen maar mijn hart klopt, maar dat het ook echt levendigheid verspreidt in mijn lichaam en dat ik kan genieten van alles wat mijn lichaam me brengt. Van alles wat mijn ogen kunnen zien, wat mijn neus kan ruiken. Dat was voor mij en is voor mij zo van belang dat ik daarom heb gekozen om misschien eerder de dood tegemoet te treden dan tegen de dood te gaan vechten en langer, maar met minder kwaliteit te leven.
Ja, dus je hebt je eigenlijk ook nooit een verliezer gevoeld door niet voor levensverlengende behandelingen te kiezen?
Nee, dat was wel even een dubio in mezelf. Want ik ervaar heel veel dat er in de media over kankerpatiënten wordt gesproken die hun behandeling goed zijn doorstaan, dat ze de kanker hebben overwonnen. Dus dat zou betekenen, als je hem omdraait, dat er ook verliezers zijn. En toen heb ik bedacht, ja, maar hoe gaat dat dan en hoe ga ik daarmee om? En uiteindelijk heb ik door deze keuze ook een soort van statement willen maken tegen die termen. Want er is niks te overwinnen, er is niks te verliezen. En in het leven kun je alleen maar ervaringen winnen en groei winnen en dichter bij jezelf komen en je verbinden met je omgeving. En dat is hetgene wat te winnen valt. Los van lichamelijke conditie, denk ik.
Mm-hmm. En heb je altijd zo in het leven gestaan?
Ik denk dat de kanker, dus die vanaf mijn 15e eigenlijk centraal werd in mijn leven, doordat ik toen aan de chemotherapie begon en een operatie kreeg waarin mijn tumor werd verwijderd, dat dat een groot schakelpunt is geweest om de karaktereigenschappen die ik altijd al had toen te laten openbaren. Dus dat toen ook die liefde voor het leven in haar essentie naar mij toe kwam. En dat karaktereigenschappen als flexibiliteit en veerkrachtigheid heel erg snel naar de oppervlakte bolden.
Ja.
Ja.
Dat is bijzonder, hè? Zo ziek zijn, want dat was je.
Ja.
Dat je dat juist in contact bracht met de flexibiliteit van je geest. Dat je die ging voelen.
Ja, misschien was dat wel omdat het lichamelijk zo slecht was, zo ziek. Dat ik me daarom alleen maar kon focussen op mijn mentale conditie. Dat ik die tijd heb aangegrepen om boeken te gaan lezen en conversaties te hebben met mijn familie en met mijn vrienden over het leven en over de dood. En lichamelijk wilde ik geen focus leggen, want dan zou ik mijn geest daardoor ook door laten treuren.
Mm-hmm.
Dus ik heb juist de omgekeerde kant gekozen en me alleen maar gefocust op mijn geest.
Ja, maar je geest mag ook wel treuren, toch? Soms?
Absoluut. Ik denk ook wel dat door de momenten van treurnis die ik nu ook nog wel eens heb, door die ook recht in de ogen te kijken, die momenten van vreugde dan alleen maar maximaler kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dus door de emoties die er zijn, die zie ik altijd een beetje als een stroom. En de ene dag gaat de stroom even minder snel en dan heb je meer tijd om te bezinnen. En de andere keer gaat het sneller en dan is er misschien meer levenskracht of meer levensvreugde. Maar je hebt beide nodig om de stroom stromende te houden. Ja.
Je bedoelt het verdriet en de vreugde.
Ja, want juist door de momenten waarop ik ook verdrietig ben of dingen los moet laten die, of dat er stukjes al sterven in mij zonder dat ik lichamelijk gestorven ben, kunnen die momenten van rijkdom en van vreugde ook extra intens zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, je beschrijft, volgens mij is het op je blog, dat je door de kwetsbaarheid, door je daarmee te verbinden en daar echt doorheen te gaan, dat maakt dat je je krachtig gaat voelen.
Ja.
Kun je
ja.
een voorbeeld geven?
De kwetsbaarheid die wel eens om de hoek ligt, is dat ik jong ben en ook ambities heb. En ook wel eens verder wil kijken dan een paar maanden. En dat ik ook ambities voel branden in mijn geest die verder gaan dan een paar jaar die ik heb. En dat zijn de momenten van kwetsbaarheid die ik moet voelen en die ik ook voel. En waar dan ook verdriet bij komt kijken. En wat uiteindelijk dan ertoe leidt is dat dat ik dat los kan laten, zodat ik me weer leer focussen op het nu. En de toekomst ook de toekomst laat. En ja, wat ik net zei, weer terugkom bij het nu-moment. Wat uiteindelijk het belangrijkste is en wat het enige is wat er overblijft voor iedereen, maar ook voor mij. En een vriendin van mij die zei, kwetsbaarheid is de hoogste vorm van moed. En dat is wat ik ook zo ervaar. Dat er dan ook weer een enorme moed naar boven komt en een kracht om weer te leven.
Ja, en het is ook heel moedig om de kwetsbaarheid en de angst te voelen.
Ja, ik heb altijd daar misschien weinig moed voor nodig gehad. Omdat ook in mijn jeugd was het altijd zo, als ik verdrietig was, dan mocht dat verdriet er zijn. Als ik blij was, dan mocht dus alle emoties werden geaccepteerd. En ik denk dat dat aan de grondslag ligt van de mentale conditie waarin ik nu kan zijn. Omdat alles gewoon mag zijn. Mm-hmm. En door ook de angst te ervaren, mag die er zijn. En hoef je hem niet telkens weer mee te nemen in je weg. Want dan heb je hem even gezien en kun je hem daarna ook weer loslaten.
Mm-hmm. Heb jij verborgen kamertjes, geheime kamertjes?
Vast wel. Daarvoor zijn ze ook geheim. Nee,
ja, dat is waar. Heb je helemaal gelijk in. Daar wil ik ook niet naar vissen. Maar meer verborgen in de zin van, zoals de schittering van het leven soms gewoon te groot kan zijn, te intens kan zijn, dat houden we ook vaak weg.
Ja.
Maar aan de andere kant ook angsten.
Ik denk dat ik weinig van die verborgen kamertjes heb. Ik ben nogal van de zelfreflectie en van het boek dat ik schreef, is daar ook uit voortgekomen. Maar ik schrijf daarnaast ook heel veel voor mezelf. Van wat er gebeurt, ook gevoelsmatig. Dat schrijf ik allemaal op. Dus ik wil niet zeggen dat er geen verborgen kamertjes zijn. Want ik leer mezelf opnieuw elke dag weer anders kennen of beter kennen. Maar voor zover ik nu weet, weet ik goed wie ik zelf ben.
Jij leeft heel intens, hè?
Ja.
Op dit moment, het laatste jaar. En je maakt ook heel veel mee door de manier waarop je met je ziekte omgaat.
Ja.
Je zegt ook, die intensiteit kan soms wel eens een beetje te veel worden. Hoe breng jij evenwicht, zal ik maar zeggen, in je leven?
Evenwicht in mijn leven breng ik uiteindelijk door momenten met mezelf en met mijn hulpond Tirza door te brengen. Dus als ik een heel drukke week heb gehad, dan plan ik een dag vrij. En dan ga ik met haar naar het park en dan ga ik op een balkon zitten en dan lees ik een boek. En dan drink ik thee en dan geniet ik van de tuin die me toeschijnt. En dat zijn de momenten waarop ik helemaal oplaad. Waarop ik klassieke muziek op de achtergrond heb en helemaal weer in mijn evenwicht kom. Dus dat zijn altijd de momenten alleen.
Ja.
Juist misschien omdat ik me heel veel omring met mensen. Maar die kracht die ligt in mezelf. En daar moet ik ook altijd naar terug. Want ik besef me heel goed dat uiteindelijk je geboorte en de dood, dat doorsta je alleen. Niet eenzaam, wel met genoeg steun, maar alleen in essentie. En daarom vind ik het ook belangrijk om die basis in mezelf goed te hebben.
Mm-hmm. Als ik zo lees, hè, wat je schrijft, heb ik soms ook het gevoel dat de beleving van jouw lichaam en van jouw geest, kracht, dat die twee steeds meer een eigen weg gaan.
Ja, je hoort veel dat eigenlijk lichaam en geest verenigd zijn en dat ook 50% is. Maar ik heb wel heel erg ervaren dat het bij mij persoonlijk meer, dat ik me meer focus op mijn mentale conditie. En dat mijn lichaam absoluut haar aandacht vraagt en ik die aandacht ook geef. Maar dat ik, als ik me alleen maar zou focussen op mijn lichaam, mentaal nu ook veel minder in mijn vel zou gaan zitten. Dus ik heb ook getracht in mijn periode met chemo's en operaties, die langzaam, of dat ging vanzelf, die gingen langzaam scheiden. Omdat ik lichamelijk zo ziek was, moest ik die bijna wel tot een scheiding brengen, omdat ik mentaal juist alleen maar gelukkiger werd. En dat is wat ik nu ook ervaar, dat ik op momenten dat mijn lichaam steeds zieker wordt, mentaal alleen maar kan groeien. De andere kant van de medaille is daardoor wel dat er minder verbinding met die twee is. Dus daar is voor beide absoluut aandacht nodig. En ik denk dat ik mijn lichaam daarin is wel Ja, mijn geest is overmoedig soms. Mm. En mijn lichaam kan het niet altijd hebben.
Ja.
Dus daar vraagt wel soms een betere balans. Ja. Maar aan de andere kant brengt die disbalans ook heel veel mentale schoonheid.
Vertel.
Daardoor beleef ik momenten die losstaan van het lichaam. Of die wel door het lichaam worden ervaren. Maar die ik soms met de pijn die ik heb. Of met de moeheid die mijn lichaam ervaart. Toch kan beleven omdat ik me daar niet op focus.
Je bedoelt dat je er niet mee samenvalt?
Klopt. Dat het evenwicht er niet helemaal is. Waardoor het de hele beleving intenser kan worden.
Ja. Heb je wel eens gemediteerd?
Ja, doe ik vaak.
Ja. Want je hebt heel veel gevoel voor schoonheid en elegantie, ook in hoe je eruit ziet, hè?
Ja.
Dat is echt heel mooi om te zien. Maar ik denk ook dat emoties en gedachten, die huizen ook in jouw belangrijkste huisje, namelijk je lichaam, hè?
Ja, zeker.
En het is heel fijn als je je lichaam helemaal kunt bewonen, of het nou ziek is of gezond.
Ja.
Daar krijgen die mentale activiteiten de ruimte, zal ik maar zeggen. Hier is het in het hoofd veel kleiner dan in het hele lichaam.
Ja, ja. Ja, misschien is dat ook wel door meditatie, dat die intensiteit ook meer kan worden beleefd. Maar ook dat, wat je zegt, dat bijvoorbeeld angst of negatieve gevoelens veel ruimte krijgen in het hoofd. Maar als je die in je lichaam vrijlaat, dat ze dan ook zo kunnen verzachten en kunnen verdwijnen soms.
Mm-hmm.
En ik denk dat meditatie zie ik ook wel als een vorm van, ik kan ook meditatief met mijn hond wandelen in het park, omdat er dan alleen maar het moment is. Dus die zie ik wel in meerdere vormen. Maar het is heel fijn om te verbinden.
Ja. Ja, en vooral ook omdat de adem verbindt juist je lichaam en je geest, hè?
Ja, klopt. Dus, ja.
En dan gaat het niet eens alleen over de in- en de uitademing, maar gewoon over het vibreren van je lichaam op de adem, zeg maar.
Ja. Ja, en op die momenten is het lichaam ook heel erg aanwezig. Maar en vallen die lichamelijke ongemakken soms ook weg.
Mm-hmm.
Ja.
En wat mij verder opvalt in wat jij doet en hoe je voelt, hoe je dat allemaal beschrijft, is dat ik het gevoel heb dat de rijkwijde van de dingen die jij doet verder gaan dan jouw persoonlijke verlangen naar vrede en geluk.
Ja, dat hoop ik. Nou, dat is natuurlijk wel met het boek wil ik het ook voornamelijk de ervaringen delen. Dus dat ze universeler zijn dan alleen maar mij. En dat is ook wel een van de grote redenen waarom ik zo'n drang had om het tot een boek te maken. Mm-hmm. Ja.
Wat wil jij zeggen in het boek?
Voornamelijk de schoonheid van het nu, die zo belangrijk is om te ervaren, omdat het nu het enige is dat telt en het enige is dat iedereen heeft. En wat ik ook hoop mee te geven is, en dat hangt ook af aan het nu, en dat is ook mijn nawoord in mijn boek, het oproepen tot het najagen van je dromen, van wat dicht bij je hart ligt. Omdat dat het enige is dat ik denk dat kan worden gedaan. Door echt te voelen van wat is goed voor mij. En daar ook de durf en de moed voor te hebben om die dromen waar te maken.
Heb je daarom die stichting in het leven geroepen? Heeft die al een naam?
Het is de Golden Life Foundation. Hij bestaat nu een week. Ja, dat is een heel fijn moment was dat om dat vorige week officieel te maken bij de notaris. En alle verdiensten uit het boek gaan naar de Golden Life Foundation om inderdaad, ja, mensen die inspirerende ideeën hebben die heel erg dicht bij hun hart liggen, maar daar financieel niet de mogelijkheden voor hebben, die te ondersteunen. Ik denk dat daardoor de wereld, ja, ik hoop ermee aan bij te dragen dat het mooier wordt door al die ideeën die tot bloei kunnen komen.
En dat is vooral voor jongeren, hè?
Ja, het is van mensen tot en met de 18 en 35 jaar, ja.
Ja.
Het is toch de nieuwe generatie, het is ook mijn generatie. En daar in die generatie zie ik altijd zoeken nieuwe, innovatieve, creatieve ideeën. En soms ook het niet realistische nog, wat bij oudere mensen soms meer is geland. Ervaar ik altijd als een schoonheid daarvan. Want juist het niet realistische maakt de wereld uiteindelijk, denk ik, mooier. door groter te denken dan misschien mogelijk is.
Ja. Hey Laura, ik hoop natuurlijk dat je nog heel lang hier in dit aardse bestaan mag stralen.
Wie weet.
Maar als het zover gaat komen dat je gaat sterven,
ja.
Hoe heb jij daarover nagedacht als het gaat om euthanasie of het gebruik van morfine?
Ja, ik heb daar na uitgebreide gesprekken over gehad met mijn huisarts, ook met mijn specialist en natuurlijk met mijn ouders en met mijn broers. Nou, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden, namelijk palliatieve sedatie of euthanasie. En wat ik daarin ervaarde was dat voor mij voelt het in ieder geval niet prettig om hetgeen dat ik denk, nou, in essentie de geboorte en de dood, dat zijn twee dingen die je eigenlijk niet kunt plannen, die voor iedereen gebeuren, maar natuurlijk zullen verlopen. Of in ieder geval op een moment dat niemand weet. En daarom voelt euthanasie voor mij als iets onnatuurlijks. Uh-huh. Ja.
En hoe gaat het nu met je?
Op dit moment gaat het heel goed, ja. Ik kan heel erg genieten van de kwaliteit van leven. En van de schoonheid van het nu-moment waar ik constant van mag genieten. En ook lichamelijk gaat het goed. Daar geniet ik van en daar pluk ik de vruchten van. En het leven lacht me toe, ja.
Dank je wel dat je er was.
Dank je wel.
Dat was Laura Maaskant. Meer informatie over haar, haar blog en haar boek Leef vindt u op onze website. En daar is ook een link naar een langere versie van dit gesprek.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid, over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparlière. Techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en televisieprogramma's en ook een archief met al onze uitzendingen. Op Facebook zijn we te vinden onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.